niet, zeg ik nogmaals. Een week later hoor ik dat het niet goed met hem gaat. Hij is sindsdien niet meer op het kantoor verschenen. Een verdachte slagschaduw. Ik loop met mijn moeder van mijn oma en opa vandaan. We zijn daar elke zondag en kijken het politieke praatprogramma Het Kapitool en discussiëren dan onderling onder het genot van een gebakje met koffie over die vuile rechtse. Ik kijk videoclips van MTV om de tijd te doden. Opa rookt nog een sigaar en oma bereidt het eten voor 's avonds. Aardappels met bruine bonen en van dat draadjesvlees waarop ik me kapot bijt. Het is altijd saai, maar fijn bij een opa en oma. We lopen op de lange laan richting ons huis, naar de Vergeet-me-niet-straat. Dan lopen we een lange kale man met een vette oogschaduw tegemoet. Hij heeft een joint tussen zijn vingers. Bij het langslopen geeft hij me een harde klap op de borst. Als een flits die verbinding wil. Hij loopt door, wij lopen door, alsof het niet gebeurd is. Het gaat niet goed met die kale, zeg ik dan tegen mijn moeder. Nee, dat zei ik hier toch al met zijn pannenkoeken eten, antwoordt ze. Dit vreemde incident, die klap, houdt me nog steeds tot op de dag van vandaag soms bezig. Ik zit in de tram naar huis na een gezellig etentje bij linkse dikke Shani, een goede vriendin van me die ik heb leren kennen op het vredesactiekamp Vakmobiel. Iedereen in de tram staart voor zich uit als worden zij afgevoerd naar concentratiekamp Sobibor. Stilte is dood, stilte is hemels. Daar zit die kale weer. Ik probeer onopgemerkt te blijven door stoïcijns uit het tramrapje te staren naar bomen die er niet zijn. Hij ziet mij toch, hij loopt naar me toe en pakt me dreigend aan mijn oude leren jas als klauwen die het leven zoeken. Dan brengt hij zijn artistieke kop dicht bij de zijne en kijkt me dringend aan. Ik ben transseksueel. Ik wil zo graag pannenkoeken met jou en je moeder eten en dan misschien seks. Mag ik je moeder? Mag ik je nummer? Fluisterend. Hij blijft proberen, denk ik. Een weekje later lijkt me beter, zeg ik hem. Laat me nu verdomme los, zeg ik hem. En hij verslapt. En ik verlaat de tram. Hij is echt koekoek. Een dwaasbanaan. Die kale, die wilde zo graag vrienden. En hij wilde er zo graag bij horen. Maar het lukte maar niet. Dus tot zover.
Dat is weer
prachtig.
Ja, verrassend. Nee, ook nog niet gehad. Het is echt gebeurd. Die heb ik in. Die heb ik in de tijd van de mug. Heb ik die man leren kennen. En het is eigenlijk ja, zo gebeurd zoals ik zei. Dus ja, dit is allemaal echt waar. Ja. Dus ik weet eigenlijk niet wat er van hem geworden is. Hij was. Hij drong heel erg aan op contact. En ja, op een gegeven moment was hij gewoon weg. Dus ja, je hebt wel meer van die mensen die zitten dan ineens in je leven, maar die komen dan in één keer te dichtbij. En dan dat je denkt van, hé, het klopt niet. Maar voor hem was het gewoon een manier om uit zijn eenzaamheid te komen. Maar ja, dat lukt natuurlijk niet op zo'n manier. Want dat moet een beetje, hoe zeg je dat? Dat gaat meestal heel langzaam, dat leren kennen. Dus ik had eigenlijk nog een. Kijk, ik had eerst, maar dat heb ik eruit gehaald. Dan had ik nog een stukje. Van, dat was dan, maar dat vond ik eigenlijk niet passen. Want dan was het einde was eigenlijk consult. De ruimte is sober, op de grond een weegschaal, aan de muren wat posters die de evolutie van verschillende bloedcellen weergeven. Waardoor mijn gedachten teruggaan naar 30 jaar geleden, naar mijn verloren studie klinische chemie aan het Van 't Hof Instituut Rotterdam. Achter het bureau in mijn in witte jas, mijn oncoloog, kankerspecialist Rosanne. Ze zegt dat ik veel pannenkoeken moet eten, want uit recent onderzoek blijkt dat dat helpt tegen kanker. Wel met 4 scheppen poedersuiker. Ik zeg dat ik heb gelezen dat kanker ook minder wordt door vaak seks te hebben met je oncologen. Oh, wat interessant, zegt ze. Waar kan ik dat onderzoek vinden? Ik zeg, volgens mij in wetenschapblad De Lancet. De laatste Lancet. Oh, ik ga kijken, zegt ze enthousiast. Maar dit stukje heb ik dus weggehaald.
Ja,
vanwaar, meer vanwege als het boekje uitkomt, weet je wel. vind ik het een beetje, ja, krijg ik een beetje, vind ik het een beetje gênant ten opzichte van haar, die fantasie. Dus ik hou, en ook omdat het een beetje een sprong is naar nu. Het is een beetje te abrupt, snap je?
Ja. Even een sprong terug, als het mag.
Ja.
Rudy. Want ja. Wat is ook maar weer GGG-porno?
Ja, GGG-porno is eigenlijk een porno uit Duitsland. En hoe in dat Duitsland in die tijd, ik weet niet of dat nu zo is, was porno heel erg, was SM in porno verboden. En toen ging een zekere John Thompson, die ging zich toeleggen op GGG. En dat is dus porno met voornamelijk heel veel sperma. Dus dan wordt er dus sperma in bekers. 10 mannen die dan bijvoorbeeld sperma ejaculeren in een trechter. En een vrouw die dat dan over daar heen krijgt. Of gewoon, ja, 15 mannen die een vrouw gangbangen en dan over haar ejaculeren. En daarna is hij met 666 gekomen. En dat is dus eerst ejaculeren en dan wegpissen. Dus dat is pis erbij. Dus het is urologie. Dus het is een bepaald genre, zeg maar, binnen de porno.
De Duitse variant.
Ja, van John Thompson. Dus ja, ik vond het vroeger nog wel eens geil, maar ik word er nu een beetje... ik word er nu een beetje misselijk van, als ik vandaag kijk. En dan denk je van, oh ja, dit kan ook nog, weet je wel. In wat voor wereld leven we eigenlijk?
Ik ben helemaal klaar met al die vloeistoffen, weet je dat?
Ja, ja, ja. Ja, en hij had dan, die John Thompson had dan het hele idee van, het is kunst of zoiets.
Was het eigenlijk in de tijd dat de 06-nummers eigenlijk alleen nog maar rugnummers waren?
Nee, het is, volgens mij maakt hij nog steeds. Hij maakt volgens mij nog steeds porno. Het is echt nog volgens mij begonnen in de jaren 90.
Dus, ja, toen waren 06-nummers rugnummers.
Ja, maar een beetje in die tijd. Ja, je zou het eigenlijk op Wikipedia even moeten kijken. GGG heette. Maar het was best een jaar. Het is heel. Heftig. Ik hoop niet dat ik luisteraars op een idee breng.
Het lijkt me meer iets voor de GGD eigenlijk, hoor. Maar ja.
GGD. Ja. Ja. Dus nee, ik zat gisteren een podcast te kijken van. Ik kijk heel af en toe van Maxim Hartman. En een andere gast. Kennen jullie Maxim Hartman? Die had vroeger het programma Rambo. En die zei dat als hij dan aan het masturberen was, zich aan het aftrekken was, werden de beelden, zijn fantasieën, die werden steeds heftiger en steeds agressiever en steeds geiler. Weet je wel. En toen ging hij dus beschrijven wat hij allemaal zag. En, nou, en voor het eerst dat ik Maxim Hartman dus een beetje gegeneerd zag kijken. En dat generen na het klaarkomen dus, vanwege al die fantasieën, van what the fuck, waar heb ik op gefantaseerd, dat heeft dan ook weer tegenwoordig een bepaalde naam. En dat had ik destijds, want ik kijk die GGG niet meer, want ik werd er misselijk van, dacht ik van, dan kijk ik even een scennetje en dan was ik klaargekomen en dan dacht ik, what the fuck, waar heb ik naar gekeken? Weet je wel, dus dan kreeg ik een soort van, van schuldgevoel, laat ik zo zeggen, ja.
Een moment van reflectie.
Ja, maar dan zie je dus dat in porn, dat door middel van porno en door fantasie wordt echt die dierlijkheid van het brein, van dat reptiele brein, dat komt echt omhoog, even tijdelijk. Ook bij vrouwen trouwens.
Oh, ja, gelukkig wel. Over vrouwen gesproken, ik zie een rode bril, maar ja. Ik zie geen oortjes. Misschien moet er een koptelefoontje in de oortje van Ingeborg, hallo.
Hallo Ingeborg.
Ik heb weer,
al gemist van Krul.
Oh, gelukkig.
Ja, helaas, het verhaal heb je gemist.
ook.
Namelijk als vrouw laat staan gewelddadige fantasieën. Programma's gemaakt over die porn-industrie.
Mag het vogeltje uit?
Ja.
Het valt hier om. Het valt hier weg. Ja, nou, ik denk dat je kan zeggen in zijn algemeenheid dat in zijn algemeenheid dat porno-industrie een behoorlijk foute industrie is.
Ja.
Denk ja. Ik hoor, in zijn algemeenheid. Je zou ook wel, wel uitzondering hebben.
Is het misschien goed om op te merken dat er heel binnenkort een pornofestival in Amsterdam is. Wat eigenlijk alleen maar gaat over hele vrijgevochten types die op een hele andere manier porno maken.
Epstein the movie.
Qua geluidskwaliteit lijkt me goed als Ingeborg iets gaat zeggen dat we even onze microfoons uitzetten. Want je komt niet zo heel hard door.
Heel erg hard. Ik ga weer verder, Bart.
Is goed. Dankjewel, Krul. Was prachtig.
Ja. Dankjewel, Ingeborg. Doei.
Doei.
Doeg.
Oké. Nou, jongens, hier. Ik ben op Hydra. Het heeft heel erg geregend, maar nu is het prachtig. En we zijn alle citroenen uit mijn citroenbomen die helemaal vol hangen aan het plukken. Dus het is allemaal idyllisch. Maar wat er in Athene, niet zo ver hier vandaan, gebeurt, is alweer meer gruwelijk dan vorige week. Mensen als ik, mijn mede-activisten en organisatoren voor van alles wat we moeten doen om op te komen voor de rechten van vluchtelingen. Wij zijn allemaal in shock. Want de Griekse Antifa-beweging, die heet Kerfa. Al die letters staan ergens voor en dat betekent in het Nederlands de United Front, dus een verenigd front tegen racisme en de dreiging van fascisme. Dat betekenen die letters Kerfa. De leider daarvan, daar heb ik vaak bij jullie al eerder over gesproken, die heet Petros Constantinou. Dat is een heel goede vriend ook van me. Zelf ooit vluchteling uit Cyprus. Dus hij was 6 toen hij op de ouders van zijn vader zat en zich vast moest klemmen om zijn nek, want zijn vader moest rennen en proberen zijn zoontje en zijn gezin te redden van de Turkse bommen op Cyprus. Daarom hebben Petros en zijn vrouw bewust geen kinderen genomen, omdat, zegt hij, iedereen kan altijd vluchteling worden, want ik heb meegemaakt op de schouders van mijn vader, wil ik geen kind ooit aandoen. Nou, die Petros die deelde altijd zijn kantoor in Athene met de Pakistaanse gemeenschap in Athene. En de directeur daarvan is een meneer die heet Jawad Aslam. En hij is heel mooi. Hij ziet eruit als een Aziatische prins met een grijze baard. En hij is altijd keurig gekleed met een lichtblauw overhemd en een colbertje, al dan niet das en een keurige mantel. En die meneer Aslam, dat is de belangrijke Pakistaanse activist in Griekenland. En uiteraard heeft hij de afgelopen 3 jaar veel van zich laten horen met zijn Pakistaanse organisatie die Eenheid Unity heet, vanwege de massamoord op de Middellandse Zee, gepleegd door de Griekse kustwacht bij Pylos. Want die 650 vluchtelingen die toen bij Pylos in juni 2023 verdronken zijn door een mislukte pushback van de havenpolitie.
Dat moet ik elke week blijven zeggen, tot er gerechtigheid is.
Ja, maar een heleboel daarvan waren Pakistaans. Dus ja, deze meneer Aslam, die is sinds die massamoord door de Griekse kustwacht op de Middellandse Zee bij Pylos gebeurd is, voortdurend in het nieuws. En want hij heeft de nabestaanden en de vrienden van die mensen die omgekomen zijn tijdens die mislukte pushbacks georganiseerd om rechtszaken aan te spannen tegen de kustwacht. En dat heeft hij in samenwerking gedaan, meneer Aslam, met Petros Konstantinov van Kirfa. En daar zijn ze heel erg succesvol in geweest. Want wat we echt dachten dat nooit kon gebeuren. Het is nu zo dat 21 hoge bobo's van de Griekse kustwacht aangeklaagd zijn voor moord door schuld. Op 650 vluchtelingen, waarvan heel veel kinderen en vrouwen uit Pakistan. Wel nu, meneer Aslam die zit al 30 jaar in Griekenland. Vanaf 1996. Met vrouw en kinderen, keurige man, heel erg beschaafd. Doet nooit iets provocerends. Die is daarvan, die had dus papieren. Had een vluchtelingenbeschermingsstatus. En die heeft de nieuwe fascistische minister in Griekenland voor migratie en asiel vorige week ingetrokken. Dus wij zijn allemaal echt in shock en we weten niet waar we het zoeken moeten. Want het idee dat meneer Aslam al dan met dit Griekenland uitgegooid wordt en teruggestuurd wordt naar Pakistan. Nou, daar hebben we werkelijk slapeloze nachten van.
Hij is illegaal verklaard.
Hij had dus een vluchtelingenstatus. En omdat hij zo succesvol is in zijn activisme om gerechtigheid te krijgen voor niet alleen de slachtoffers van Pylos, maar omdat hij steeds succesvoller wordt in het bij elkaar krijgen van mensen die opkomen voor de rechten van vluchtelingen, is hij steeds meer een doorn in het oog geworden van de huidige openlijk flirtende Griekse regering van Mitsotakis. En dit is nog nooit eerder gebeurd, hè? Dat een vluchteling die zich inzet met demonstraties en persconferenties en het organiseren van acties zoals het organiseren van die grote rechtszaak tegen de kustwacht, wat echt een titanenarbeid is, die is dus, omdat hij zo succesvol is als activist, opeens, zonder papieren, en dan moet je met de nieuwe wet van die fascistische minister, hij heet Thanos Plevris, moet je binnen 60 dagen uit Griekenland zijn. Dus wij hoorden het nieuws 3 dagen geleden. We zijn in alle staten, voortdurend telefoontjes. Ik weet persoonlijk niet goed hoe we het moeten gaan aanpakken. Ik weet wel dat ik snel terug moet naar Athene hiervoor. Maar het meest griezelige vond ik van de afgelopen 3 dagen is dat zowel meneer Aslam als Petros Konstantino, de voorzitter van die Antifa-beweging Kirfa, waren uitgenodigd in een studio van een regeringsgezinde televisiezender. Nou, en daar zaten de journalisten omheen van de regeringsgezinde zender en een woordvoerder van het ministerie van Asiel en Migratie. Het is niet te verstaan voor jullie, want het is een rap door elkaar geschreeuwd Grieks. Maar het is echt zo gruwelijk hoe die journalisten geen journalisten zijn en alleen maar propagandawerk verrichten. En hoe die woordvoerder van minister Plevris de ene leugen na de andere eruit gooit. En Konstantinou en Aslam uitgemaakt worden voor terroristen. En Aslam wat dan... God weet hoeveel jaar geleden een keer een maand lang rond hebben gereden in een auto met verkeerde nummerplaat. En dat werd allemaal in het communiqué over waarom deze man niet meer in Griekenland zou mogen vertoeven. Verteld, het zijn allemaal leugens. Maar dit is dus heel erg griezelig. Het is gewoon ICE via het Griekse ministerie van Migratie en Asiel in Griekenland. Als er nu mensen na decennia te hebben gewoond in Griekenland die opkomen voor de mensenrechten van vluchtelingen, die Pakistanen een stem en een gezicht geven, blijven echte instituties die wel degelijk misdadig zijn, zoals de kustwacht, die zoveel doden op zijn geweten heeft hier in Griekenland, dat die zomaar hun papieren ontnomen kunnen worden en gedeporteerd worden naar het land van herkomst, waar die onmiddellijk geëxecuteerd wordt, want hij was al politiek actief in Pakistan. Nou ja, we zijn...
Ingeborg, voordat je helemaal wanhopig wordt, mag ik proberen opbouwende reactie te geven? Want ja. ik vind het hartverscheurend. Ik ben bang...
Kijk, hij kan natuurlijk onderduiken, maar dat wil je niet. Ik denk dat het enige antwoord hierop is dat we met z'n allen in Athene op het Syntagmaplein gaan staan en dat we deze meneer op onze schouders gaan dragen.
Ja, ik heb...
Begrijp je wat ik bedoel?
Ja, maar ja, hoeveel...
Hij werd op zijn schouders naar Griekenland gedragen en wij dragen hem op zijn schouders Griekenland weer in.
Ja,
het is een herbeleving.
Ik zou heel graag willen dat er allemaal mensen zoals jullie uit Nederland naar Griekenland liefst komen rijden. Want vliegen is niet zo'n goed idee. En dat doen. Maar wij hebben zo vaak met duizenden met meneer Aslam op het Constitutieplein gestaan. En dan was hij een van de sprekers. En hij is echt degene die Pakistanen een gemeenschapsgevoel geeft en die voor de groep opkomt, maar ook heel erg strijdt voor arbeidsrechten. Hè? Want vooral Bangladeshi en Pakistanen, die worden ongelooflijk uitgebuit door de Griekse landbouw. En hij blijft maar strijden voor redelijke betaling en goed onderdak. En nou ja, dat is ook weer een doorn in het oog van de huidige regering.
Hij verdient een standbeeld.
Ja, ja. En dan overkomt hem dit. Nou, dit betekent echt dat Griekenland een nieuw hoofdstuk is begonnen. Van puur fascisme, van puur intimidatie en misbruik. Misbruik van administratieve regelingen.
Het is een typisch palantir, hè?
Uit de weg te werken.
Typisch palantir, zeg je nou?
Ja.
Hoezo?
Het is gewoon data wordt bij elkaar gevoegd en vanzelf ontstaat er een dossier met zwakke punten, sterke punten en een punt waarop je hem kan aanvallen. Nou, alle informatie is verzameld en dan kan je gewoon iets verzinnen. En het is een soort slap, maar dit is een hele effectieve.
Ik geef je een voorbeeld. Er zijn nog ontzettend veel Pakistanen en Bangladeshi in Griekenland die nog geen verblijfsvergunning hebben. En toen is Mitsotakis naar Bangladesh of naar Pakistan gegaan, of hij heeft mensen gestuurd. Ik geloof niet dat hij persoonlijk is gegaan als Griekse premier. Voor een dystopische, absurde deal. Dan zouden allemaal Pakistanen en Bangladeshi voor 6 maanden voor massatoerisme, hoogseizoen, van Pakistan en Bangladesh naar Griekenland gevlogen worden. Alleen maar mannen die kunnen werken in het toerisme en in de landbouw, mogen niet een gezin meenemen. Dat gaat dan allemaal via regeringsuitzendbureaus, zal ik maar zeggen. En dan aan het einde van het toeristenseizoen, hoogseizoen, moeten ze weer allemaal terug. Terwijl er in Griekenland zoveel Pakistanen en Bangladeshi zijn die heel erg uitgebuit worden omdat ze geen papieren hebben. En in plaats van te stellen zoals de Spaanse premier doet, we hebben handen nodig voor de gezondheidszorg, voor het toerisme, voor de landbouw. Ik ga, dat heeft de Spaanse premier onlangs geopperd, 600.000 Pakistanen in Spanje legaliseren, zodat ze aan het werk kunnen. Griekse premier stelt het tegendeel voor. Alle Pakistanen en Bangladeshi die in Griekenland zijn, illegaal volgens hem, die als vluchteling zijn gekomen, die moeten weg. En dan gaan we met luchtbruggen van vervuilende vliegtuigen 100.000 arbeiders in en uitvliegen. Ja, luisteraars kunnen me niet zien, maar ik kan alleen maar nog wanhopige grimassen trekken. Ja, wat dit bier-idee betreft. En die Aslam, die is dus een keer naar de Pakistanse ambassade getrokken met allemaal demonstranten om hier tegen te demonstreren en het onrecht hiervoor met de microfoon voor de Pakistanse ambassade in Athene uit te leggen. En die woordvoerder van het ministerie van Migratie en Asiel, vanochtend in dat televisie talkshowprogramma dat ik zag, die schreeuwde hysterisch. Ja, en wij hier in Athene, wij willen, het is heel belangrijk dat we een heel goede relatie hebben met Pakistan. En meneer Aslam heeft een demonstratie georganiseerd voor de Pakistanse ambassade. Dat alleen al is reden om het land uit te zetten. Het gaat over freedom of speech.
Zou je denken.
Maar waar is een ambassade voor? Om te demonstreren, toch?
Precies. Nou ja, het is zo zwart en gruwelijk allemaal. Ik ben echt aangedaan. En ik weet niet wat we daadwerkelijk kunnen doen als land in Griekenland te houden. De Europese Unie, de commissie, zwijgt als het gaf. Net zoals over de tweede massamoord die we begin februari hier hadden. Dan is een kustwachtboot gewoon over een vluchtelingenbootje heen gevaren. En daar zijn allemaal mensen door gestorven. Hè? De kustwacht die probeerde het om te draaien. Die zijn gebeurd. Want een agressieve vluchtelingen die hebben geprobeerd met een rubberen bootje onze patrouilleboot te rammen. Nou, ja. Dat is zoiets als een meneer op een fiets probeert een heel groot TGV-trein te rammen. Zo'n vergelijking. Dus die ging niet op. En toen kwamen de artsen van het ziekenhuis op dat eiland Chios. Want daarbij in de buurt is dat gebeurd. En die zeiden, ja, maar wij zien hier allemaal vreselijke bot- en vleeswonden. En de meeste mensen zijn gestorven aan die wonden en niet door verdrinking. En dat kan echt niet. Omdat een bootje over een gigantische patrouilleboot heen vaart. Dat kan helemaal niet. Het kan alleen andersom. Nou ja, ook daar is spontaan tegen gedemonstreerd. Tegen de leugens van de kustwacht en de regering. En daar was ook meneer Aslam bij. Want ook op die boot bij Chios zaten weer Pakistanen. En ja, volgens steeds meer George Orwellian-achtige Griekse kabinet van sinds 2019... mag je ook als vluchteling niet demonstreren en dat alleen al als reden om je papieren op te ontnemen. Nou, dit heb ik nog nooit eerder zo extreem meegemaakt.
Ingeborg, ik ben eruit.
Wat nu dan?
Wat we doen, kun jij een goede foto opsturen van Aslam?
Ja.
Want dan maken we namelijk een kloon. Dan maken we een dubbelganger. En dan zorgen we dat als hij wordt gedeporteerd, dat ze de dubbelganger deporteren in plaats van hemzelf.
Ja.
Kijk, als we dit voeden aan Palantir, dan raken ze helemaal van de leg.
Dat is hopen.
Ja.
Verder ook, dit gaan we natuurlijk volgen, want dit is een hete zaak. En ik wil ook naar de agenda toe. Tenzij jullie nog iets moeten zeggen.
Okay.
Nu al?
Oké.
Okay. Oh, ja.
Wordt vervolgd.
Oké, okay. Doe hem de groeten en stuur een foto, alsjeblieft.
Doe ik.
Dan kunnen we altijd nog een rode hoed erop zetten.
Ja. Ja. Hoe lang blijf jij nog op in Griekenland?
Oh.
Nou, dat is nu zo weg.
Valt
jammer. Zo. Agenda.
Agenda.
Ik loop vooruit op de agenda.
Agenda. Je had iets voor de agenda trouwens ingestuurd.
Ja, er zijn allemaal dingen. Ik heb het niet paraat, maar er is anti-racistisch en... En er is iets, godver Jezus, ik heb het allemaal doorgestuurd, dat kun je toch oplepen?
Ja. Maar eerst komt donderdag, dan is er in de Okkie iets heel leuks. Dat is een Surinaamse punkband.
Madda Vlak,
ja, dat schijnt heel bijzonder te zijn. En,
ik ken alleen de rotte appels van vroeger.
Ja, nou daar hebben deze mensen dus ook mee te maken, schijnt. Dus het is, er is mij gezegd dat het voor jou ook wel echt interessant is, ofzo. Dus, en ook, Frankie Teardorf speelt ook, en dat is natuurlijk, ja... Sinds helemaal interessant.
Right. Behind the
En er is Takaheri. Met nog meer Mo.
Oh, jij hoofd. J-treur. En Mo van der Does.
Ja. Mo. Expect an unprecedented catharsis.
Pardon?
Wat
hoorde ik terugkoppelen in de uitzending.
Ja, dat was Mustafa die meldde.
liet weten uit de Banjul dat hij zijn telefoon heeft verloren.
Oh.
Oh.
En toevallig krijg ik een berichtje van die telefoon. Binnen, dus hij, de telefoon is ergens. Ah. Nu is de vraag, hoe kunnen we hem aantreffen?
Maar heeft het ook consequenties voor de uitzending straks 3 uur?
Dat gaan we onderzoeken, maar ik vraag vast uw medewerking en uw inspraak om te kijken hoe vind je een verloren telefoon terug in Banjul.
Doe dat maar buiten de uitzending.
Het is een
Radio Tranga.
Met donderdag verder.
Agenda. Donderdag. Is er weer een baravond in FCK.
Ik ben geweest er weer vorige week. Razend succes. Als je ongeveer 20er bent, dan blend je meteen in tussen de 20er krakers.
Oké.
Okay. Ik moest steeds uitleggen dat ik geen vader van iemand was. Oh, wel, ja. Natuurlijk maar. Maar het was zeer amusant en de tijd vliegt voor je het weet, is midden in de nacht. Want, het gaat er gewoon door.
Vrijdag is er in de Mansveldschool. De Karel Doormanstraat is er een bijeenkomst dat gaat over de verkiezing in de gemeenteraad. Over hoe we de fascisten en de racisten uit de raad houden.
Ja.
Met een iftar om 6:30. Want het is ook Ramadan tenslotte. Vrijdag in de Okki is er het Piranhas Ensemble. Dat is een ding van Koen Nutters voor de kenners.
Geen kenner. Directed. By Koen Nutters.
Ja.
A 3-hour long uninterrupted performance.
Ja.
Is het met zien luisteren?
Met name luisteren. En dat is, dat zijn, die hebben ook met DNK te maken en zo. En, voor de kenners. Ook vrijdag is er in de Vondelbunker Algo Rave. Daar wordt geïmproviseerd en live-coded electronic music en visuals. Met number loop Anna Belmiriana, Richard van het Hof, Eerie Ear, Lil Bleep, Nicky Lia, Nabir, Sabrina.
Saskia Freke en Den Rey.
Zo is het.
TMHGO.
Nou, hartstikke leuk. In de Vondelbunker.
Cash only.
En dan vanaf zaterdag is er een hele batterij evenementen in verband met Oekraïne. Want die oorlog die gaat het vijfde jaar in binnenkort. En 21 februari is er dan in de Joe's Garage een filmscreening van My Thoughts Are Silent. 26 februari is er een infocafé met een film in Bollocks. Op de begaande grond is er een theeceremonie met Oekraïnse muziek op 28 februari. En nou, dan zitten we al wat verder in de toekomst. Dus daarover later meer. Ook zaterdag om 2:00 middags is er een Abolish ICE demonstratie. Abolish border violence. Geen mens is illegaal. No Frontex in Den Haag. Dat is wat Jo ook had opgestuurd. Dus dat is op 21 februari, zaterdag, om 2:00 in Den Haag.
Je had ook een hele aparte antiracisme agenda.
Als jij die volgende gaat, ja, ik heb het wel.
Ook zaterdag is er in Grond, in het Bijstorp, is er Temperatura, een nieuwe aflevering daarvan. Met Bibiri en Graad Celsius. Nou, en guests. Dus daar wordt weer muziek gemaakt. Ook zaterdag is er in de Vondelbunker alweer iets. En dat heet dan, daar speelt Babies Are Stupid en Raw Desire. En Frankie Teardrop. Die waren we net ook al tegengekomen in Okki. Maar je kan dus ook gratis Frankie Teardrop genieten in de Vondelbunker. En breng dan wel cash mee, want zondag.
Ik heb eentje van zondag van Jo. Keep eyes on Sudan. Daarvoor moet je wel naar Nijmegen, Carolus. Van 20 tot 01 uur een fundraiser. Dus ook geld meebrengen in Nijmegen voor Sudan.
Zo. Ja. Zondag 22 is er in Paradiso iets. En dat is piepend en krakend. Dat is een... maar het schijnt jaarlijks terugkerend te gebeuren. En dat is een benefiet voor het actiefonds. En daar komen allemaal bands en allerlei activisten zullen daar acte de présence geven.
Leuk idee.
Dinsdag is het dan zover. Dan is het de 24e. En dan, gaat het vijfde jaar van een vreselijke oorlog in. Waar volop wapens getest en uitgeprobeerd worden op allerlei mensen en spullen. En,
Zes uur op de spui.
Er is ook een stille waken aan de gang dan op het spui, maar dan bij het lievertje. Daar heb ik geen exacte timing van. Dus, maar goed, er is dan van alles te doen. En kom daarheen. Want het is... Ik word er een beetje moedeloos van. Maar goed, we kunnen bij elkaar komen. En we kunnen verstandige woorden zeggen. En naar mooie poëzie luisteren.
Het zou moeten afkomen.
Ik zie de klok. Als je zelf iets wil organiseren in de Vondelbunker, want daar gebeuren altijd hele leuke dingen. Dus als je zelf ook iets leuks wil organiseren, dan kun je naar de Vondelbunker meeting. Die is ook dinsdag, de 24e, om 7 uur begint dat. En als je iets wil doen, ga daar gewoon lekker heen, want alles is mogelijk.
Zo'n dinsdag een meeting in de Vondelbunker?
Ja. Vondelbunker meeting.
En daar kun je,
daar kun je gewoon, als je iets wil organiseren, of ook betrokken wil zijn. 7 uur.
Dus daarmee is dan nu deze echo-versie.
Wat een geweldige echo-tijd.
Het is mooi geweest. Volgende week zijn we weer 3 uur strakjes PCM, maar dan Dranga.
Als
de telefoon wordt teruggevonden, dan gaan we dat doen.
En dan misschien zonder echo, wie weet.
Oké, later.
Later.
it's not the pale moonlight that excites me, that thrills and delights me. Oh, oh no, it's just the nearness of you. And oh, it isn't your sweet conversation that brings this sensation. Oh no, darling, it's just the nearness of you, of you. When you and my heart, I feel you so close to me. And all my wildest dreams, don't you know, darling, they come true. It's not the pale moonlight that excites me, darling, and thrills and delights me. Oh no, 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 it's just a nearness of me. Darling, 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 oh, darling, it's just the nearness of me. When you're close to me, I feel that one sensation.
I'm having bad luck. I'm having bad luck. Yeah. Historisch moment, beste luisteraars, het zolderkamertje boven Café Den Delper is verleden tijd. We zijn er vandaag voor het eerst uit vanuit de nieuwe Radio Scorpio Studio met uitzicht op de Leuvense Vaartkom. Dat wordt even aanpassen. Maar aan de muziek verandert er gelukkig niets. Welkom bij Signaal Ruis. We starten vanavond stevig met het industrial punk trio Haunted Horses uit Seattle. De band heeft een reputatie voor een meedogenloze en chaotische sound en zoekt de grenzen van de postpunk en de noise rock op. Hun nieuwste single is daar het perfecte voorbeeld van: Haunted Horses met Grey Eminence.
Lost me the skin. There's something inside. Grey Eminence van Haunted Horses. Een nieuwe plaat, genaamd Dweller, belooft nog meer intensiteit, complexe soundscapes en experiment om naar uit te kijken. De plaat staat gepland voor de eerste weken van januari. Het volgende experimentele viertal komt uit Kingston. Nee, niet de hoofdstad van Jamaica, dus geen dub of reggae. Nee, het Kingston waar wij het over hebben ligt zo'n 150 kilometer ten noorden van New York. En het viertal Openhead gaat daar aan de slag met invloeden uit no wave, noise en postpunk. Hun plaat What is Success komt eraan in januari. Dit is daaruit NY Frills van Openhead.
Yeah.
rauw en primitief,